Dit is SBS Dutch.
Nicolien, we pikken het leven langzaam weer op. Hoe gaat dat bij jou?
Ja, bij ons gaan de kinderen volgende week weer naar school. Dus we kruipen langzaam een beetje uit onze kokonnetjes. Ergens is dat hartstikke fijn en prettig en iedereen is er ook aan toe. Maar ik vind het ook wel een hele verwarrende tijd. Want natuurlijk willen we graag naar buiten. Maar aan de andere kant vinden we het allemaal ook wel weer een beetje eng. En we weten ook nog niet precies hoe we ons aan al die regels moeten gaan gedragen. En er komen ook heel veel regels, nieuwe regels op ons af. Ook sociale regels. En eigenlijk was het allemaal best wel rustig zo thuis. Je hoeft niet te rijden, je hoeft je niet aan te kleden, dat soort dingen allemaal. En nu is maar de vraag van hoe gaan ze, de regering en welke regering dat ook is, die restricties nu opheffen. En nu lijkt het alsof iedere overheid, of je nou in Victoria woont of in Sydney of waar dan ook, zijn eigen regels en zijn eigen pad kiest. Nou ja, en wij moeten er als burger moeten er een beetje soep van koken. En al die ruzietjes en al dat gesteggel tussen al die staten moeten we een beetje over ons heen laten gaan. Ik begrijp wel dat er gesteggel is tussen de staten. En ik begrijp ook wel dat iedereen zijn eigen pad aan het kiezen is. Want natuurlijk zijn de staten allemaal verschillend en de situaties overal anders. Maar het maakt er allemaal niet eenvoudiger op.
Nee.
En vooral niet als de staten met elkaar gaan ruzien. Dan maakt het allemaal wat lastiger. Terwijl we juist ook nu, in de crisistijd, hadden we een eenduidige lijn nodig. Maar ik denk juist nu we uit die crisistijd komen, of uit die quarantainetijd, ja, hebben we ook eenduidigheid nodig.
Ja, het wordt natuurlijk ook nu, de druk, die komt erbij omdat scholen binnenkort weer vakantie hebben.
Ja, we gaan de wintervakantie gaan we in. Dus of je kiest ervoor om na die vakantie de boel open te gooien, of ervoor. Aan de andere kant, elke extra dag dat de economie op slot zit, wordt er ook geen geld verdiend. Want die vakanties, ja, weet je, dan moet het toerisme ook een beetje op gang komen. En dan heb je inderdaad ook een heel belangrijk vakantieoord, of een vakantiegebied, is natuurlijk Queensland, in het noorden van Australië. En Queensland, die zeggen heel erg uitdrukkelijk van ja, kijk even naar New South Wales en Victoria, waar al die toeristen vandaan moeten komen. Jullie komen er bij ons voorlopig nog niet in, want we vertrouwen het nog niet. Dus dan is de premier van New South Wales vooral, die is echt woedend. Die zegt echt dat je dat niet kan maken en dat ze het echt de boel moeten opengooien. Nou ja, Queensland wordt verdedigd ook door Western Australia, een andere staat. En die zegt van ja, weet je, luister eens even, wij hoeven niet naar New South Wales te luisteren. Want die hebben hetzelfde hele virus niet onder controle. Dus wij laten onze les niet lezen door de minister-president van New South Wales. En de vraag is of Western Australia en Queensland er verstandig gaan doen om zich hier nu zo hard op te stellen. Kijk, het is heel erg begrijpelijk. Ze zijn bang dat er nieuwe besmettingen binnenkomen, terwijl ze het nu redelijk onder controle hebben. Maar juist ook Queensland is zo afhankelijk van het toerisme. En de vraag is of Queensland zich dat zo kan veroorloven. Ik vraag me af of hier niet ook weer politieke bedoelingen achter zitten.
Ja, is dit dan niet het moment dat dan Canberra daar dan in moet grijpen?
Nou, dat zou je zeggen. En ik denk ook dat iedereen daar op zit te wachten. Maar nu merk je ook wel dat Canberra of de federale regering hier ook niet zo heel veel over te zeggen heeft. Het is uiteindelijk Canberra die of de federale regering die de grote lijnen uitzet. En uiteindelijk is het aan de verschillende staten om het in te vullen. En als Queensland dat op een andere manier invult dan New South Wales, ja, dan heeft zelfs Canberra geen poot om op te staan. Maar dit gaat nu wel heel erg ver, want dat geruzie en dat gesteggel, ja, dat zet gewoon ook de hele economie klem. Dus ik denk dat ze hier ook iedereen over zijn eigen schaduw moet gaan heen stappen. En ik denk ook echt dat Scomo hier op moet gaan opstaan en zeggen van luister even, laten we het op een voorzichtige manier doen en laten we het dan op deze manier doen. Ik denk dat het onverstandig is van Canberra om het zo te laten sudderen. Je merkt namelijk nu wel dat er ondertussen wel federale parlementsleden en ook ministers die dan hun zetel hebben in Queensland zich ermee gaan bemoeien. Ik noem Pauline Hanson, maar ik noem ook Peter Dutton, die een minister is. En die doen het op een hele botte manier. Zetten ze de minister-president van Queensland zetten ze klem en een beetje te kakken. Dus al met al komt dit heel erg chaotisch over. Je hebt de staten die met elkaar steggelen. En je hebt Canberra die zich niet mee bemoeit. Maar aan de andere kant heb je wel de verschillende losse parlementsleden van het Canberra die wel heel duidelijk hun mening geven. Ja, en de burger zit maar toe te kijken.
Ja. Er moet wat gebeuren voor die economie natuurlijk.
Ja, dat zou je zeggen. En toerisme is ook heel erg belangrijk. En nu zie je dat er ook vanuit China roet in het economische eten wordt gegooid. En dat kunnen we ons op dit moment helemaal niet veroorloven. Want wat gebeurt er in China? De spanning met Australië en China loopt ontzettend hoog op nu. Tijdens de coronatijd is heel duidelijk geworden hoe afhankelijk Australië is van China. Er komen heel veel producten vanuit China naar Australië toe. Dus je zag dat bepaalde schappen gewoon leeg werden. Ik moet zeggen, ik vond het ergens ook wel van meevallen. Want ik was juist verbaasd dat als je het over groente en fruit, maar ook bijvoorbeeld dat wc-papier, dat bleef maar aangevuld worden. Er was geen tekort aan. En dat werd allemaal geproduceerd in Australië zelf. Toen dacht ik bij mezelf, Australië is best wel voorzienend in dat opzicht. Mm-hmm. Maar er zijn ook een heleboel economische factoren waar Australië gewoon heel erg afhankelijk is van China. Nou, wat is er nou gebeurd? Op een of andere manier heeft Australië zich gerealiseerd. We moeten onder dat juk van China uit en we gaan ons flink opstellen. Dus heeft Australië als een van de eerste landen in de wereld geroepen om een onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van het virus. Ja, dat vindt China natuurlijk helemaal niet leuk. Nou, er is heel veel internationale druk gekomen en uiteindelijk heeft China bakzeil moeten halen. En nu hebben dat onderzoek moeten toestaan. Nou, nu is China echt heel chagrijnig. En vooral ook chagrijnig op Australië, die hierin voorop gelopen heeft. Nou, nu gaat ze Australië straffen.
Beschuldigt Australië zelfs van een dubbele agenda?
Ja, en weet je, geeft China ongelijk. Want aan de ene kant leunen ze op China als je het hebt over de economische banden en over de uitvoer van Australische producten. Dan heb je het inderdaad over vlees en dan heb je het over gerst en dan heb je het nu ook over kolen. Aan de andere kant willen ze niet afhankelijk zijn. Ja, nu probeert Australië in de ogen van China ook een beetje van twee walletjes te eten. Dus wat doet China nou? Die doet enorme importblokkade op vlees. Vorige week al, op gerst. Ja, dat is niet fijn voor de Australische boeren. En vanmorgen werd zelfs aangekondigd dat ze zelfs kolen vanuit Australië niet meer willen hebben. Nou, dan zijn de rapen gaar voor Australië. Ja, en dat krijg je ervan. Kijk, ik begrijp heel goed dat Australië zich realiseert dat het wel heel erg afhankelijk is van China. Maar waarom ze dat nu op dit moment opeens zo hard willen spelen, dat is me echt een raadsel. En ik hoop echt dat Australië met name Scomo zijn hand niet aan het overspelen is.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ze dat iets eleganter hadden kunnen spelen.
Zouden ze gedacht hebben, we zijn nu zo op slot allemaal. Er is al minimaal verkeer waarschijnlijk tussen de landen. Nu moeten we doorpakken, want we zijn op dit moment al zo op onszelf aangewezen.
Ja, ik denk wat ook meespeelt is dat deze regering wil echt vrienden worden met Amerika. Scomo die is al in Washington geweest. Die probeert echt aan te schurken tegen Trump. En op dit punt, hè, als je het hebt over China als gemeenschappelijke vijand, is het wel een mooi punt om te laten zien dat je grote broer, dat je die verdedigt, dat je achterstaat. Ja. Dus ze halen met dit punt ook wel een wit voetje weer bij de Verenigde Staten.
Ja.
Nee, en weet je, meer in het algemeen kan er best gevaarlijk uitpakken. Want Europa heeft natuurlijk ook gepleit voor dat onafhankelijke onderzoek. En dat is er nu komt. Dus China is hartstikke boos. China is heel chagrijnig. Niet alleen op de Verenigde Staten, niet alleen op Australië, ook op Europa. En dat kan gevaarlijk uitpakken. Ik las ergens ook dat China heel veel gezichten heeft. Die van de handelspartner, een beetje vriendelijk. Maar er zit ook een hele militant. De militaristische bijna dictatoriale macht achter. En als je nu kijkt wat er in Hongkong gebeurt, daar heeft vanmorgen China aangekondigd dat het extra veiligheidsmaatregelen wil, veiligheidswetten wil hebben in Hongkong. En daarmee drukken ze alle democratie die er nog was in Hongkong, en dat was er niet heel veel meer, gewoon de kop in. Ja, weet je, ik denk dat het voor de positie van Hongkong ook wel heel riskant is wat er allemaal gebeurt. Misschien is Hongkong straks nog wel de grootste slachtoffer van die bozigheid van China. Mm-hmm.
Ja, als je erover nadenkt, heeft China natuurlijk in eigenlijk bijna ieder land wel een behoorlijke vinger in de pap.
Ja, Nee, en dat is ook. Kijk, China kijkt niet naar volgend jaar of naar over 5 jaar, zelfs niet over 10 jaar. Die kijkt honderden jaren vooruit. Die wil gewoon op de langere termijn macht hebben over de hele wereld. En dat maakt ze niet uit hoe lang dat duurt. Dus die hebben er ook echt een beleid achter. En één belangrijk aspect was daar ook aan. Dwars door de wereld willen ze allemaal wegen aanleggen en infrastructuurprojecten. Want als je de wegen bezit, zo is de filosofie van China, dan heb je daarmee meer handelsmacht en heb je daarmee meer invloed. En heb je uiteindelijk, krijg je daar ook de macht te pakken. Dus zo heeft China voor de hele coronacrisis ook een deal gesloten met de staat Victoria hier. Dat zij hier al die wegen, ook treinrails, tunnels, nieuwe autowegen mogen gaan aanleggen. Victoria vond dat heerlijk, want Melbourne slipte dicht. Dus we hadden behoefte aan wegen en wat lekker dat China dat wil betalen. Nou, daar was destijds al veel gedoe over, want je haalt eigenlijk het paard van Troje misschien wel in huis. Je gaat zoete broodjes bakken met China, maar je weet niet wat je er straks voor terug moet betalen. Of in ieder geval hoeveel invloed je van je weggeeft aan China. Nou, nu is die crisis geweest. Nu stelt Canberra de rug naar China op, tegen Peking. En nu verwacht je eigenlijk dat Victoria dan ook een beetje terughoudend is met die hele infrastructuurplannen van China. Maar helemaal niet. Zij zeggen juist, we gaan hier volle kracht gaan we hiermee door. Dit vinden we prachtig, dit hebben we gewoon nodig. En ook op dat punt zie je dan dat een staat lijnrecht staat tegenover de federale regering. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat het voor Canberra ook heel lastig is. Dus ze hebben allemaal losse staten die allemaal eigenwijs zijn en ze hun eigen beleid voeren. En zij kunnen er heel weinig nog iets van een papje van brouwen.
Ja.
Kijk, vanuit Victoria begrijp ik het wel. Want Victoria weer, kijk, we noemen onszelf de education state. Dus scholing en educatie is heel erg belangrijk hier. Maar vooral ook omdat we heel veel Chinese studenten hier hebben zitten. Heel veel universiteiten en middelbare scholen, en vooral de private middelbare scholen, zijn afhankelijk van de Chinese studenten. Misschien wel te afhankelijk. Ja. Victoria wil die niet kwijt, want die scholingsmarkt, die scholingseconomie eigenlijk, is voor Victoria ook heel erg belangrijk. Die willen ze niet kwijt. Dus die zullen vriendjes willen blijven met China.
Ja. Even weer terug naar Australië zelf, de economie. Er is weer duidelijk geworden dat een van de grote bekende ketens toch wel erg lijdt onder de coronacrisis. Ja. De Target.
Ja, langzaam maar zeker zie je dat die economische ravage van de coronacrisis echt enorm wordt. Je hoort nu stukje bij beetje ook dat de werkeloosheid die blijft maar stijgen. Maar vanmorgen kwam inderdaad het nieuws dat er wellicht 75 winkels van de Target dicht gaan. Nou ja, zo merk je wel dat zelfs een soort Australisch icoon als de Target, dat die inderdaad ook niet zijn plekje zeker is. Het komt allemaal hard binnen en we zijn er nog lang niet.
Nou, denkt Jacinda Ardern, de prime minister van Nieuw-Zeeland, misschien wel de oplossing te hebben in een 4-daagse werkweek?
Nou ja, het is in ieder geval een noodsprong. En je hebt gezien in Nederland, toen Nederland uit een zware recessie moest komen, denk al 20 of 25 jaar geleden, toen is ook de deeltijdwerken is toen ingevoerd. Werktijdverkorting had je toen. En dat is er ook echt op bedoeld om meer mensen aan een baan te houden. Maar een structurele oplossing is dat natuurlijk niet. Want je hebt wel meer mensen aan het werk, maar er zijn niet meer banen. Er is niet meer werk. Dus uiteindelijk wat er moet gebeuren, denk ik, dat je ervoor moet zorgen dat bedrijven gewoon weer meer mensen kunnen aannemen. Het hoeft niet fulltime, maar gewoon dat er meer FTE's, zoals we dat in Nederland noemen, beschikbaar worden. Dat doe je eigenlijk vooral door bijvoorbeeld de inkomstenbelasting te verlagen. En om ervoor te zorgen dat het voor bedrijven goedkoper wordt om mensen aan te nemen. Uiteindelijk zal dat de meest structurele economische oplossing moeten worden, denk ik.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.